Gemeente, onder de velen die Christus lijdensweg gekruist hebben, is Simon van Cyrene. Op die weg heeft hij meerdere ontmoet. De moordenaar aan het kruis, die met hem gekruisigd werd en die het tot zijn medekruiseling riep: wij ontvangen waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En de Heere zegt aan hem toe: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij heeft op de weg naar Golgotha de vrouwen van Jeruzalem ontmoet, die weenden om de pijn van hun lijdende Heer. Maar ze dachten er niet aan dat zij door hun schuld zijn kroon hadden gevlocht en zijn beker gevuld. En daarom zegt de Heer Jezus het: weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. En aan de voet van het kruis stond een Romeinse soldaat, een schildwacht, die het moest uitroepen: waarlijk, deze was Gods zoon. En nog een andere die hem op zijn levensweg kruiste, was Simon van Cyrene. En als we vanmorgen nadenken over de ontmoeting op de Via Dolorosa, dan moeten we twee dingen voorop stellen. Het gaat in dit onverwachte gebeuren op de weg naar Golgotha om de betekenis die het gehad heeft voor Christus in zijn lijden. Het gaat in onze tekst niet om Simon, alhoewel hij niet weg te denken is uit dit gebeuren. Niet Simon is hier de hoofdfiguur, maar Christus als de borg en zaligmaker. Het gaat in onze tekst niet om Simon van Cyrene, maar om Christus en zijn borgwerk, het overnemen van het kruis door Simon. Dat is geen verlichting geweest in het lijden van de Heer Jezus Christus. Integendeel, het heeft het lijden van Christus alleen maar verzwaard. En al dieper zien we de man van smarten afdalen in de nood van zijn volk, ook hier. Rome heeft deze kruisweg vastgelegd in 14 staties, waarop het lijden van de Heer Jezus staat afgebeeld. En alle nadruk wordt daarbij gelegd op het zware lijden van de Heer Jezus. Medelijden heeft het hart van velen vervuld, maar Christus wil niet als een martelaar beleden worden, maar als middelaar. En ook op zijn weg naar het kruis is hij deze Simon van Cyrene tot eeuwige zegen geworden. Het gaat om Christus, om zijn werk en om zijn zaligheid. En hij wil niet beklaagd worden. Hij wil geen medelijden opwekken, maar hij is de middelaar tussen een schuldig volk en een heilig God. En dat mogen we ook zien in de ontmoeting tussen de Heer Jezus op zijn lijdensweg en Simon van Cyrene. We mogen nu het woord van God bedienen. En we spreken tot u over kruisdragen achter Christus. We letten op twee gedachten. Allereerst Simon onder het kruis achter Christus. En in de tweede plaats Jezus aan het kruis voor Simon. Kruisdragen achter Christus. Simon onder het kruis achter Christus. En Jezus aan het kruis voor Simon. Het oordeel is geveld. Pilatus heeft Jezus overgegeven om gekruisigd te worden. En u hebben de vijanden vrij spel. Immers, ieder mocht met een tot de kruisdood veroordeelde doen wat hij wilde. Jezus was vogelvrij verklaard. En voor zo een bieden de wetten geen bescherming en beschutting meer. Ieder mocht vrij op deze veroordeelde zijn boze lusten uitbotvieren. Eerst speelt men nog een weerzinwekkend, ja, een afschuwelijk spel met hem. De spotmantel wordt hem op de schouder geworpen, een rietstaf in zijn hand gedrukt. En wreed wordt de dorende kroon op zijn slapen gedrukt, zodat het bloed uitgedreven wordt. En ze roepen: gij koning der Joden. Ach, ze weten niet, maar in de aanblik is hij ons beeld. Ze weten het niet, dat hij het beeld is van de gevallen mens. Toen de mens voortkwam uit de hand van zijn schepper, was hij koning. God had de mens gesteld over al het geschapene, maar is van zijn hoogte afgevallen en verworden tot een smadelijke slaaf van de zonde. En die spotkoning zijn wij. Wij zijn gevallen koningskinderen. Hij draagt daar mijn kleed en hij ondergaat daar mijn hoon. Hij draagt daar de vloek en de schuld van zijn volk. Hij is daar de borg voor een schuldig volk die in hun plaats de straf gaat dragen. Het zal voor Christus geweest zijn, wat geweest zijn om deze gang te maken. En laat ons dat goed indenken. Er wordt allereerst de stadspoort uitgeleid. Jeruzalem, waarvan hij eens tot zijn moeder gezegd had: wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen des mijns vaders? Daar woonde zijn vader. Daar stond het altaar, daar stroomde het bloed ter verzoening. Daar werd God gediend in zijn heiligdom. Daar hoorde hij thuis. Dat was de stad waarvan zijn vader gezegd had: deze berg is van God begeerd, ter woning om al daar geëerst zijn heerlijkheid te tonen. Daar stond het huis van zijn vader. Niet Jezus, maar alle anderen hadden uit die Godstad moeten worden uitgeleid. En als er één geweest is die een plaats in Jeruzalem toekwam, dan was het Jezus Christus wel. Maar hij wordt weggeleid, uit de Vaderstad geworpen. De Romeinse hoofdman gaat voor in de optocht, gevolgd door gewapende soldaten. En dan volgen de drie veroordeelden achter elkaar. En twijfel maar niet of het kruisdragende Godslam is nu reeds op de middelste plaats gezet. En daar gaat immers de godslasteraar die zich op zoon genoemd heeft. Een misdaad die erger was dan doodslag. En voor iedere veroordeelde liep een soldaat voorop met het schandbord waarop de beschuldiging stond opgetekend: Inri, Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. En we willen deze droeve stoet door de straten van Jeruzalem een ogenblik volgen. Over het algemeen moesten de kruiselingen zelf hun kruis dragen. Dan werden hun handen vastgebonden boven hun hoofd. En zo werden ze heen geleid naar Golgotha. Er is verschil van mening of dat ze slechts de dwarsbalk moesten dragen, terwijl de balk al gezet was op de kruisheuvel Golgotha. Anderen menen dat ze het kruis hebben moeten dragen in zijn geheel. En op Golgotha aangekomen nemen ze dat kruis van de kruisdrager af en ze leggen het op de grond. En de veroordeelde wordt uitgestrekt over de kruisbalk en de nagels worden gedreven door handen en voeten. En als hij zo aan het kruis gehecht is, dan richten ze die kruispal op om hem te zetten in daarvoor gegraven kuil, zodat de kruispal met een schok in de grond gezet wordt en dat zal door al de leden van de kruiseling heen gegaan zijn. Oh, wat een schande en wat een smart. En als u van mij verwacht dat ik u maar zou kunnen aangeven wat dat voor de Heer Jezus betekend heeft, dan schieten mijn woorden tekort. Als ik dat lijden zie, dan zijn er geen woorden voor om tot uitdrukking te brengen. Christus daalde al dieper af in de nood van zijn volk. En hier heeft hij al iets gesmaakt van wat de veroordeelden in de buitenste duisternis ervaren. En toch deze smartegang, deze krenking en uitbanning konden hem niet gespaard blijven. Ook hier was hij de borg voor zijn volk. We hebben God aangetast in zijn allerhoogste majesteit. En zo moest hij het smadelijke van de zonde dragen om zijn volk te verlossen van het verderf. Daarom droeg hij dit smartelijke en smadelijke kruis. Ons kruis, maar nu zijn kruis. En gewillig boog hij daaronder. We krijgen de indruk dat de Heer Jezus nog maar nauwelijks de stadspoort uit is, of hij schijnt onder die last te bezwijken. Hij kan niet meer. Geen wonder ook dat de tocht voor hem zwaarder wordt. Jezus had een zware nacht achter de rug. De bange worsteling in de hof van Gethsemane. Daarna werd hij gebonden als een misdadiger. En gevoerd naar het huis van Annas, de hoge priester. En daar werd hij door Caiaphas en het Sanhedrin veroordeeld. Hij werd des doods schuldig verklaard. En van Caiaphas is hij gebracht naar Pontius Pilatus. En van Pontius Pilatus naar Herodes. En van Herodes weer naar Pontius Pilatus. En daarbij die eindeloze verhoren. En op de plaats Lithostrotos, de binnenplaats van het stadhouderlijk paleis, is hij gegeeseld, gehoond en bespot. U moet zich eens indenken wat dat geweest is, die ruwe kruispaal op die opengereten rug te moeten torsen. De geestelingen waren soms zo zwaar dat de veroordeelde onder de straf vaak al bezweek. Ondraaglijke smarten die de Heer Jezus doorleden heeft op de kruisweg. En daarbij kwam dat het kruis voor hem niet alleen een martelpaal was, maar het was het vloekhout des kruises. Hij droeg daarin de zware last van de toren van God over onze zonde. En die toren die hem reeds zo beangst en benauwd deed zijn tot de dood toe. De verschrikkingen die zijn zweet veranderde in grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Hij gaat daar als de schuld overnemende borg, beladen met de schuld en de vloek der zijne. Heb je me zo wel eens gezien, gemeente? Als de borg voor zijn kerk. Als de zaligmaker voor zondaren. Als die zich overgegeven heeft tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Hij heeft onze zwakke menselijke natuur aangenomen. En aan het recht van God voldaan. De Joden en de Romeinen op de kruisweg willen echter voor geen prijs dat Jezus al voor de voltrekking van het vonnis bezwijkt. En hier voor Golgotha mag hij niet omkomen. En het kruis zal hij moeten sterven. Zo oordeelden de hoofdmannen, maar zo oordeelde ook God. Maar het heeft alle schijn dat hij de kruisheuvel niet zal bereiken. En daarom zoekt men naar iemand die dat houten kruis kan overnemen en naar Golgotha dragen. Maar wie zal dat gesmade vloekhout van hem overnemen? Wie geeft zich om dat nare kruis op zich te laden? De Romeinse soldaten, ze denken er niet over om dat te doen. En de Joden, die moeten straks paasfeest vieren. En ze zouden zich verontreinigen wanneer ze het kruis op zich namen. Dat had de Heere verboden. Wie kan gevorderd worden om Jezus kruis te dragen? En kijk, op dat moment komt uit tegenovergestelde richting een vreemdeling aan. Hij komt juist van de akker. En blijkbaar weet hij niet wat er gaande is. Hem zullen ze dwingen om het kruis op zich te nemen. Maar gemeente, valt u hier niet iets op? Is er niemand die uit de scharen naar voren komt en zegt: laat ik dat kruis voor u dragen? Waar zijn Jezus' discipelen dan? Waarom snellen zij niet uit de menigte toe om hun meester in zijn zware arbeid te ondersteunen? Dat hadden we toch wel verwacht, dat zijn discipelen van het begin af zijn kruis al overgenomen hadden van hun meester. We zouden toch verwacht hebben dat ze hem bijgestaan zouden hebben in zijn zware, smartelijke lijdensweg. Waar is Petrus? Hij had het toch uitgeroepen, al zouden ze alle aan u geërgerd worden. Ik geen zin, heren. Waar is Thomas? Die zei: laten we met hem gaan om met hem te sterven. Waar zijn ze? Hadden ze hun meester niet kunnen bijstaan? Maar zijn discipelen zeiden niet. In Gethsemane sliepen ze. Op Gabbata hebben ze hun meester verloochend. Hier op weg naar Golgotha, als de Heere dreigt te bezwijken, dan zijn ze geen velden of wegen te zien. Het is nodig dat enige hulp afgedwongen wordt van een buitenstaander. Wie is deze Simon eigenlijk? Was hij een Jood? Of was hij van heidense afkomst? Woonde hij in Jeruzalem? Of kwam hij uit Cyrene, dat in Libië ligt, waar vele Joden woonden en een synagoge hadden? En was hij met de grote feesten naar Jeruzalem gekomen? Kwam hij van de akker omdat hij daar gewerkt had? Of was hij alleen maar zijn akker gaan bezien? Of kwam hij van het tentenkamp dat ergens buiten Jeruzalem was opgeslagen? We weten het niet. Er wordt niet zoveel van hem vermeld. Het enige dat we van hem weten is dat hij Simon van Cyrene heette. die daar voorbij kwam, komende van de akker. En Simon komt hier voor als een vreemdeling van God en van zichzelf. En ook van de Christus. En hij wandelt daar in zelfgenoegzame trots, niet wetende wat hem te wachten stond. Wellicht was hij een ijveraar naar de wet, een trouwe zoon der wet. En daar komt hij die geruchtmakende en ter dood veroordeelde Christus tegen. Deze zal zijn straf wel waardig gemaakt hebben. Maar zo iemand is Simon niet. Hij is een deugdzaam mens in eigen ogen, een trouwe zoon van de wet. Hij negeert daarom heel die stoet, hij wil er niet mee te maken hebben. Hij distancieert zich van al dat gebeuren daar op weg naar Golgotha. Hij heeft met die kruiseling niets uit te staan en hij voelt er zich ver boven verheven. Nooit zal hij contact met hem zoeken, totdat... ja, totdat de Heer er zelf aan te pas komt. En terwijl hij daar langs komt, we zouden zeggen toevallig kwam die man eraan. Maar bij God is geen toeval. Het was hier voorzienige leiding. Hij had het op deze man voorzien. Ook op zijn weg naar Golgotha was hij de zoekende zaligmaker. Hij riep zondaren tot bekering. Daar een moordenaar, daar een Romeinse soldaat, hier een willekeurige vreemdeling. Maar ze dwongen hem. Er staat hier in het oorspronkelijke woord dat in het Nieuwe Testament nog één keer voorkomt. En wel in Matthäus 5, waar staat: indien iemand u dwingt met hem 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijlen. Het is zoveel als vorderen, opeisen, rechten op iemand laten gelden. Iemand met geweld opeisen. Het is net als in de laatste wereldoorlog, wanneer iets of iemand gevorderd werd, hij of zij had het maar te doen. En deze Simon van Cyrene was voorhands ook niet bereid om dat kruis op zich te nemen, maar ze dwongen hem. Hij wordt er hardhandig toe gedwongen. Een paar soldaten grijpen deze Simon van Cyrene aan en ze schreeuwen hem toe: hier, pak op dat kruis. En Simon weigert. Maar hij wordt gedwongen het kruis op zich te nemen. Hoe is het met ons, gemeente? Begeren wij het kruis van Christus te dragen? Van nature willen we dat geen van allen. We zijn vijanden van het kruis van Christus. Die moeten we goed zien wat onder dat kruis van Christus verstaan wordt. We zijn zo gauw geneigd te denken aan het kruis dat ieder in zijn leven te dragen heeft. Een spreekwoord luidt: ieder kruis, ieder huis heeft zijn kruis. Of geen huis zonder kruis. Gemeente Gods kinderen hebben ook hun kruis, hun verdrietelijkheden en hun zorgen. En achter, en dat moeten ze en dat mogen ze achter Christus aandragen. Gemeente, kruis dragen, dat is nog iets anders dan het algemene leed dat er in deze wereld te vinden is. En wie heeft er niet iets? Zorgen, moeite, verdrietelijkheden. En de Heere zendt dat Opdat we het in zijn hand zouden leggen. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat wij het in zijn hand leggen. Opdat wij uitgedreven zouden worden tot de troon der genade. Om bij hem gevonden te worden. Maar wat komt er menigmaal verzet en tegenstand in ons op. Maar hebben we het wel eens in het licht van Gods voorzienige leiding gezien. De Heere zendt dat op onze weg. Niet om ons te plagen. Maar om ons te louteren. Om ons te beproeven. Om ons uit te drijven tot de troon der genade. O, er is zoveel lijden in deze wereld wat we aan onszelf te danken hebben. Er is heel wat leed dat we zelf over ons heen gehaald hebben. En daarvan geldt niet dat de Heere het op onze schouders gelegd heeft. Al is het wel onder Gods voorzienigheid gebeurd. Het wil ons uitdrijven tot de troon der genade. En dan zijn er die vragen. Ach, waarom moest ik zo vroeg mijn vrouw verliezen? En waarom hebben wij onze kinderen grafwaarts moeten dragen? Wat staan we soms als een ernstige tijding ons bericht gegeven wordt. Dat we ernstig ziek zijn. En dat ons de dood voor ogen staat. Of hier raakt een verkering uit. Daar raakt iemand zijn baan kwijt. Een ander die zakt weer voor zijn examen. Zo zijn er wat verdrietigheden. En ik zou daarmee door kunnen gaan. En dan komt de vraag in ons op. Waarom moeten we dat allemaal meemaken? Wat heeft God er voor bedoeling mee? We begrijpen Gods weg niet. Wat heeft Hij met ons voor en waarom handelt God zo met ons? En hier wordt ons leven aangetast door een ernstige ziekte. En daarover komt iemand een ernstig ongeval. Elders vinden we tegenslag en kruis. Gemeente, we zoeken allemaal dat kruis te ontvluchten. We zoeken allemaal dat kruis van onze schouders af te werpen. We proberen onder dat kruis vandaan te komen. Er worden wat tranen geschreid over de gevolgen van de zonde. Maar hebt u wel eens geweend over de zonde zelf? Hebt u het wel eens beleden dat het uw zonde, uw ongerechtigheden zijn? Bent u er wel eens mee voor God in de schuld gekomen? Waren er geen zonden en waren geen wonden? Op de bodem aller vragen ligt des werelds zonde schuld. En dan gaan we zien en erkennen dat alles wat ons overkomt om der zonde wil is. Dan worden we tot de oorzaak van alle honger en kommer gebracht, namelijk de zonde. En dan weten we waarom ons dit alles overkomt. Nee, dan zoeken we niet meer onder dat kruis vandaan te komen. En dan proberen we dat kruis niet van onze schouders af te schudden. Maar dan buigen we voor de Heer in het stof. En dan belijden we het. Heer, en het zijn mijn zonden. Het zijn mijn ongerechtigheden. Dat mij dit alles overkomt. Dan veroordeelt het ons tot in het diepst van ons bestaan. En wie daarachter gebracht wordt, voor die wordt het kruis een veroordeling. Wie daarmee bekendgemaakt wordt, gevoelt en ervaart de ergernis van het kruis. Het is de Joden ergernis en de Grieken dwaasheid. We willen er niet onder bukken. We willen er niet aan. We willen niet herinnerd worden aan onze verlorenheid. En doen waardigheid weer ons eigen feest vieren. Zoals die Simon van Cyrene naar Jeruzalem was gekomen om het paasfeest te vieren, maar niet om een kruis te dragen. Nee, gemeente, er is geen mens die dat uit zichzelf op zich neemt. Hoe godsdienstig een mens ook is en hoe vroom we ook zijn, we zijn alle vijanden van het kruis. Wil een mens daaronder gebracht worden, dan moet hij gedwongen worden. Daar moet goddelijke kracht aan te pas komen om een mens daar te brengen. Maar gelukkig de mens die zo gedwongen wordt, van zichzelf zal hij er nooit komen. Gelukkig de mens die door het ontdekkende licht van Gods geest zondaar voor God wordt. Dan moet hij het erkennen. Het zijn mijn zonden dat hij die weg heeft moeten gaan. Het zijn mijn ongerechtigheden waardoor hij zo zwaar moest lijden. O, dan gaan we belijden. Wat zijn mijn zonden de borg duur komen te staan. Ze waren zo erg dat hij er schier onder bezweek. Dan leren we Gods oordeel over onze zonden billijken en erkennen. Het zou eeuwig recht zijn wanneer de Heere mij onder de vloek en het oordeel zal laten omkomen. Wat kan die zondelast dan zwaar drukken, zodat het is zulke last van zond en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Nee, een mens neemt dat kruis van zichzelf niet op. Hij wil niet minder worden. Hij wil geen zondaar voor God worden. En met alles wat in hem is, verzet hij er zich tegen. Maar dan het wonder, gemeente. Ging Simon onder het kruis achter Christus aan. Nu neemt Christus, gaat Christus het aan het kruis voor Simon. Het dragen van het kruis door Simon van Cyrene is voor Christus beslist geen adempauze geweest op zijn lijdensweg. Het is geen verlichting voor de borg op zijn lijdensweg, maar juist een verzwaring. Wat moet het voor de Heer Jezus een vernedering geweest zijn? Christus was de koning der koningen uit het huis van David. Hij was inderdaad de koning der Joden. En hier ontmoet deze koning een van zijn onderdanen, een zoon van Abraham, een kind des verbonds. En hij weigert hardnekkig iets voor zijn koning te doen. Hij die het recht had om Simon van Cyrene volkomen voor zich op te eisen. Hij moet gedwongen worden. Stel je eens voor dat onze koning even zou wankelen. Duizenden handen zouden uitgestrekt worden om hem staande te houden. Gemeente, maar nu bij deze koning is er niet één die zijn handen uitstrekt om hem te ondersteunen en om te bemoedigen. Er is er niet één die zijn kruis op zich wil nemen. En hier blijkt er meer dat hij de pers alleen heeft moeten treden en geen van de volkeren was met hem. Voor deze koning verbergt ieder het aangezicht. Hij was veracht en de onwaardigst onder de mensen, een man van smarten. En daar wordt Simon gedwongen. Ze nemen het kruis van Jezus en leggen het op zijn schouders. En na een korte onderbreking zet de stoet zich voort. De soldaten hebben haast. De priesters en de schriftgeleerden hebben ook haast. Want de Sabbat is aanstaande en er moet alles achter de rug zijn. De weg is lang, nog ongeveer een uur gaans. En wat moet die man, die gang voor die man, smartelijk geweest zijn. En zie, daar naderen ze de kruisheuvel Golgotha. En daar houdt de stoet stil. En het kruis, dat wordt van Simon afgenomen. Het wordt op de grond gelegd. En de Heer Jezus wordt uitgestrekt langs die houten kruispaal. En het kruis wordt opgericht. Gemeente, Simon wordt van het kruis verlost. Gemeente, hier houdt de vergelijking op tussen Christus en Simon. Verder kan Simon niet komen. Ons kruis is altijd een tijdelijk kruis. Tot aan een bepaalde grens en niet verder. Maar Christus is die weg nog verder gegaan. Heeft de zijne lief gehad tot in het einde. Hij heeft ze meegevoerd dwars door de dood en de hel heen. Hij heeft ze meegevoerd op weg naar de troon der heerlijkheid. Gemeente, wat op Golgotha aangekomen, leggen ze het kruis op de grond en daar wordt Christus aan vastgebonden. Ze slaan de nagels door zijn handen en voeten en daarna richten ze het kruis op en plaatsen het in de daartoe bestemde kuil. En met een schok die door al zijn leden trilt, zetten ze het vast in de grond. En ging Simon achter Jezus onder het kruis. Op Golgotha aangekomen, gaat Simon, gaat Christus voor Simon aan het kruis. Simon hoefde niet te sterven, maar hij mocht leven. Simon droeg alleen het hout, terwijl Christus de vloek op zich nam. O, wanneer Simon niet alleen het hout, maar ook de vloek had moeten dragen, hij waren al lang vergaan. Maar nu heeft Christus de pers alleen getreden en niemand van de volken was met hem. Hij heeft daar de vervloeking op zich geladen en daar mag Simon zijn zondelast afwentelen op de schouders van die gezegende Emmanuel. Hij heeft daar de vervloeking op zich geladen omdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Ja, zijn gezegend lichaam en het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde eraan zou hechten. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst ter hel met lichaam en ziel. Toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar neemt Christus het kruis van Simon over. En hij heeft zich daar aan laten hechten. Hij achter Christus aangekomen. Eerst helemaal niet gewillig. Daar loopt hij. Ik stel me voor dat hij opstandig geweest is. Hij zal eerst wel gemopperd hebben bij zichzelf. Misschien wel hardop, wie zal het zeggen, best mogelijk dat hij het Jezus verweten heeft. Waarom draagt u zelf uw kruis niet? Doe een wonder. En dan zal dat kruis gedragen worden. Gemeente, maar het is een grote zegen voor Simon geworden dat hij het kruis achter Christus, de grote kruisdrager, mag aandragen. Hij draagt dat kruis niet voor hem uit. Hij draagt dat kruis niet naast Christus, maar achter hem aan. Hij baant de weg. Hij mag zijn voetstappen van zijn meester drukken. De weg is lang. Hij moet de beschimpingen en de lasteringen van de omstanders aanhoren En zo daalt Simon in de schande en in de smaad van het kruis. Intussen zijn het maar niet de Romeinse soldaten en de overpriesters en de scharen die Simon gedwongen hebben. Maar het is Gods hand in zijn leven. En dat is niet te vergeefs geweest, dat uur dat hij achter Christus is aangekomen, dat zal hij nooit vergeten hebben. Dat zal hem in zijn herinnering gegrift gestaan hebben. Want we kunnen ons voorstellen dat hij daar op die weg naar Golgotha het een en ander gehoord en gezien heeft. Zijn ogen zijn ervoor open gegaan. En heeft iedere keer zijn blik gericht op die middelste kruiseling. Wat een rust ging er van hem uit. Wat een overgave. Wat een gewilligheid om die weg te gaan. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaaf dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij heeft toren van God gedragen. Hij zal ook gezien hebben dat badje wat door de Romeinse soldaat gedragen werd, waarop de beschuldiging stond aangegeven: Inri, Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. En voor hem was het geen beschuldiging meer, maar een proclamatie, want hij was de koning der koningen die gekomen is in deze wereld om een volk zalig te maken van hun zonde. En wat hij eerst niet zag en waar hij geen oog voor had, dat is door het licht van de Heilige Geest opgelicht in zijn leven. Hij zal het gehoord hebben dat de Heer Jezus zich omkeerde en tot die wenende vrouwen van Jeruzalem sprak: Weent niet over mij, maar weent over u en over uw kinderen. Kortom, de ogen zijn hem opengegaan voor de persoon wiens kruis hij draagt. Simon is door de Romeinen gevorderd, maar de geest van Christus vordert in die weg Simon op voor Christus, om achter hem eerst gedwongen, maar daarna hoe langer hoe meer gewillig diens kruis te dragen. En hoe hij daar precies voor ingewonnen is, ik kan het u niet zeggen. Maar als de Heere geen vreemde voor u is gebleven, dan weet u wat dat is, dat de Heere dat hart ombuigt. Dat hij dat harde hart verbreekt, dat hij die zielsogen opent, zodat we gaan zien de wonderen van Gods wet. Als u voor de Heere geen vreemde gebleven bent, dan weet u daarvan. Dan gaat u zien dat hij zo onmisbaar is en zo dierbaar is. Ja, dan welt het op uit de grond van ons hart: Heere, u kan ik niet missen. De blindgeborene, die wist maar één ding: dat ik eerst blind was en nu zie. En wanneer het Pinksteren wordt en de verhoogde Christus aan het kruis uitstort, zijn geest uitstort, dan treffen ze aan uit alle windstreken. En dan worden er ook genoemd die uit Cyrene voortkomen, namelijk Libië. En dan gaat ook voor deze Simon het licht op. Dan verstaat hij waarom hij gevorderd werd. Dan ziet hij wat die Christus op die bewuste vrijdagmiddag in zijn kruisgang voor hem betekend heeft. Dan gaat ook voor Simon het licht op in zijn donkere ziel. Hij ziet het: ik werd gedwongen het kruis van Christus te dragen. Maar het was goed gezien mijn eigen kruis. Want Simon had naar Golgotha moeten gaan om veroordeeld te worden en om aan het kruis genageld te worden, maar nu ging er een ander in zijn plaats. En wat zal Simon de wegen des Heren later in zijn leven bewonderd hebben, dat hij nu juist op dat moment daar langs moest komen. Eerst was het voor Simon, waarom moest ik daar nu juist langs komen? Maar nu zal het in zijn ziel geleefd hebben, waarom was het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt. De weg van de kruisdrager Christus en van Simon kruisten elkaar. En hier komt zo heerlijk de opzoekende liefde van Christus openbaar. En zo leidt de Heer vandaag aan de dag nog zijn volk en kinderen. Hij brengt ze door geesteslicht onder het kruis. Maar als u waarlijk iets van uw verlorenheid hebt leren zien, uw zonden die u altijd aankleven, u draagt een bron van ongerechtigheid in uw binnenste, als werkelijk de angst der zonde en de smart der schuld gevoeld wordt, zie dan op Simon van Cyrene, of nee, zie dan op Christus, die dat kruis van u afneemt en het zegt: ik draag de vloek die op u rust. Ik zal voor de mijne afdalen in de diepte van de hel, opdat zij ervoor bewaard blijven. Ik draag de schimp en overlast dergene die al ziende God u smaden. Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, maar ik word er meer met smaadheid overladen. Daarom bezwijkt Gods kind nooit onder het kruis van Christus. Daarom komt het niet tot wanhoop. Daarom vergaat het niet. Christus neemt het op tijd van zijn schouders af. En wat een troost ligt daar voor alle die zich voor God schuldig weten. U moet uw schuldige hoofd buigen en zeggen: het is recht, o God, als u uw vonnis aan mij voltrekt. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dan blijft er maar één weg over. En dat is de weg naar Golgotha, waar het pleit beslecht is en waar de straf gedragen is. Daar wordt uw zondelast van u afgenomen en u in vrijheid gesteld. En wees er maar van verzekerd dat Simon er niet over gezwegen heeft. De kruisdragen achter Jezus, dat is hem tot een rijke zegen geworden. En het bewijs dat klinkt door in onze tekst waar staat dat Simon de vader was van Alexander en Rufus. En deze opmerking heeft alleen de evangelist Marcus gemaakt. En toch die namen nogmaals aan dat het ze worden vermeld als steunpilaren voor de kerk in Jeruzalem en in Rome. Als u het laatste hoofdstuk leest van de brief aan de Romeinen, dan laat Paulus groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, en zijn moeder en de mijne. En daar hebt u de vrucht van het kruis. Het is niet alleen Simon ten goede gekomen, maar ook zijn nageslacht, zijn zonen. Ze hebben gediend in Gods koninkrijk. Ze hebben een belangrijke plaats ingenomen in de gemeente van Rome. Paulus noemt haar zijn moeder, waarschijnlijk vanwege de nauwe geestelijke verbondenheid. Als een kruisdrager achter Christus worden, dan wordt dat door uw man, door uw vrouw, door uw kinderen opgemerkt. Het kruisdragen, dat werpt vruchten af, ook voor onze omgeving. Het is Simon tot rijke zegen geworden. Nee, genade is geen erfgoed. We kunnen het niet aan anderen geven. Maar we zien toch vaak dat de Heere werkt in de lijn van de geslachten. Gemeente, bent u zo al tot de dienst van de Heere gebracht. Dan kan het zijn dat u zich er aanvankelijk tegen verzette. Het kan zijn dat de Heere u met geweld moest dwingen. U verstond niets van de schoonheid van de borg. Wat mag u de wegen van de Heere dan aanbidden, dat hij voortgegaan is. Want in die weg zijn uw ogen geopend. En voor de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van Christus. Als een onwillige werd u gewillig gemaakt. En dan delen alle die dat kruis van Christus achter hem dragen de smaadheid van Christus. Ze leren zichzelf kennen als vloekwaardige. Maar ook in deze wereld zullen Gods kinderen veracht en gesmaad worden. De dienstknecht is niet meerder dan hun Heer. Gemeente, maar als we geen gemeenschap hebben aan het lijden van Christus, dan zullen we niet delen in zijn verhoging. Als u zich tegen dat kruis blijft verzetten, als u niet wilt buigen onder dat kruis van Christus, zolang dat kruis van Christus u nog een ergernis en een dwaasheid is, dan zal dat kruis u veroordelen. Wie geen vrede gevonden heeft bij en in het bloed des kruises, dan zal dat bloed in eeuwigheid van ons afgeëist worden. Dan zal de toren van God dat in alle eeuwigheid op u rusten. Nog wordt u gedrongen, nog wordt u ernstig en welmenend geroepen om uw kruis op u te nemen en achter hem aan te gaan. Verlangt u er niet naar? Dan mogen we hier door veel moeite en zorgen heen gaan. En dan zijn hier de hindernissen nog vele. Eenmaal breekt de tijd aan dat ze eeuwig bij de Heere zullen zijn. Dan zullen ze zingen van de wegen des Heere, van de trouw en van de goedheid van de Heere, die waarheid en recht zijn. Ja, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Amen.